Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan weer verder met het voorlezen uit het leven van Pier Giorgio Frassati, een leven in heiligheid van dag tot dag. En dit leven werd opgetekend door zijn zus Luciana Frassati. En we zijn in het voorlezen gekomen aan hoofdstuk 9, dat de titel heeft De Grote Dag. Nieuwe verantwoordelijkheden drongen zich op aan jonge mannen die, zoals Pier Giorgio, de gevolgen voorvoelden van de oorlog, van het veelbesproken verdrag van Versailles, van de tegelijk fascinerende en verschrikkelijke Russische revolutie. Maar op dat moment werd hij enkel overspoeld door de vreugde van de vrede, die hij uitdrukte door in Lopas de klokkentorens van Polonie te beklimmen om de vrede aan te kondigen. Diezelfde 4 november schreef hij aan Carlo Bellingeri: Wat ben jij gelukkig dat jouw naamdag samenvalt met de gelukkigste dag voor het vaderland. Tussen haakjes, 4 november is het feest van Carolus Borromeus. In dat jaar 1918 sloeg hij een jaar over op het Instituto Sociale en haalde, dankzij de regeling voor oorlogstijd, de eerste klas in, die mama hem indertijd had laten onderbreken. De andere school en andere vrienden verwijderden ons van elkaar. Wij waren geen kinderen meer en het bleek moeilijk om alles nog met elkaar te delen. En ik had duidelijk een gebrek aan intuïtie. Een hele tijd na zijn dood hoorde ik van zuster Celeste, een van de onvergetelijke zusters, die aan onze jeugd de vreugde van een veilige toevlucht gaven en de voldoening om voor iedereen, al was het in het grootste geheim, cadeautjes te maken. Dat hij toen bijzonder geleden heeft omwille van zijn roeping. Het langzaam rijper worden en zijn spontane aanvoelen deden hem neigen naar het priesterschap. Maar hij voelde mama's vijandigheid. Zij had andere aspiraties voor haar zoon. Een meer conventionele en roemrijke toekomst bij La Stampa. Of wie weet waar in de wereld. Maar de zwarte toog, dat nooit. Een zoon die priester was, dat was net alsof hij dood was. Ze organiseerde daarom een samenzwering met Don Tito Zambelli. Hij kwam uit de Veneto en had als vluchteling in Polonie zanglessen in de parochie georganiseerd. Aangezien hij vaak bij ons op bezoek kwam, vroeg mijn moeder hem om met Pier Giorgio te spreken, opdat hij ermee zou stoppen zoveel rozenkransen te bidden, vooral 's nachts. Dat gebed was gereserveerd voor de vooravond van heiligenfeesten en moest, zoals alles in het gezin, nauwkeurige regels en voorwaarden volgen. Overdrijven was storend, zelfs gevaarlijk. Is het waar, Pier Giorgio, dat jij, als je op je kamer bent, lange tijd bidt? Vroeg Don Tito hem. Mijn broer antwoordde niet, en de priester ging voort. Zeker, je moeder heeft het me gezegd. Wel, je doet haar verdriet. Ze staat 's nachts op. Maar ik heb zoveel gebeden te doen, mompelde Pier Giorgio. En wie heeft je die opgelegd? Niemand, ik moet ze doen. Ze probeerden het gevaar te vermijden dat hij een weg op zou gaan die zij afkeurden, in de zekerheid dat hun nee niet zou worden aangevochten. Hoe reageerde Pier Giorgio? Hij sprak minder, steeds minder. Hij schreef zich in bij de Maria-congregatie van het Instituto Sociale en maakte van de rozenkrans zijn persoonlijke troost en wapen. Thuis ondervond hij zeker geen steun, bevestiging of aanmoediging in zijn geloof. Zijn tafelgebed zei hij in stilte voor hij de eetkamer binnenkwam. Toen hij een dag te laat aan tafel kwam, gaf zijn moeder als commentaar: "Dat is hij nu echt, het hoofd in de wolken. Hij denkt er wel aan dat hij naar de mis moet gaan, maar niet om aan tafel te komen. Hij zit op zijn kamer." En hierbij staat een voetnoot. Met Kerstmis 1917 deed moeder hem het boekje De Navolging van Christus cadeau, met deze opdracht erin: "Mijn liefste Giorgio, laat dit boek voor jou ook in de komende jaren een gids en steun zijn op de weg van rechtschapenheid, liefde en zuiverheid, met de hulp van God en de zegen van je moeder." Einde van de voetnoot. De kleine kamer in Poloni was voor anderen een onbekende wereld. En zelfs wanneer ze daar een glimp van konden opvangen, wisten ze die niet naar waarde te schatten. Het was de plek waar hij zich wijdde aan de moeilijke en vermoeiende studie, en dat volstond. Het kwam niet bij hen op zich af te vragen of, behalve het harde werk, een ander doel hem aantrok. Het werd nooit bekend dat zuster Angelica hem eens helemaal verzonken aantrof in de aanschouwing van God. Hij begon op zijn eigen manier belangrijk te worden, zonder krantenkoppen, zonder boeken, zonder ophef vooral, omdat zijn persoonlijkheid iedereen trof die met hem omging. Hij onderging een gedaanteverandering. Hij was niet meer gewoon de zoon des huizes. Kardinaal Riquelmi citeerde toen al Pier Giorgio wanneer hij tot de jongeren van het Instituto Sociale sprak over zuiverheid. En pater Goria, de prefect van de internen, schreef dat het een ware geestelijke vreugde was met hem te bidden en dat hij diens manier om anderen aan te trekken tot de deugd enkel door zijn rijke en unieke persoonlijkheid als een wonder beschouwde. Hij was 17 en thuis zou iedereen gewild hebben dat hij anders was, dat hij hield van dat minimum aan openbaar leven dat men van hem begon te verwachten. Hij echter was helemaal in beslag genomen door de groei van zijn innerlijk leven. Zijn gevoeligheid was nog verfijnd. Op een dag, toen zijn kameraden met veel lawaai de poort van het Instituto Sociale binnenkwamen, was hij de enige die de hevige emotie bemerkte op het gelaat van de concierge Ernesto Fassone. "Wat is er aan de hand, Fassone?" vroeg hij. Diens enige zoon, 14 jaar oud, was gestorven. En Pier Giorgio sloeg zijn ogen neer en bleef even bij hem om hem te troosten. Het volgende jaar, op dezelfde dag, terwijl de jongens speelden op de binnenplaats, draaide hij zich om en bleef bij de conciërge staan. "Vandaag is het de verjaardag van het overlijden van uw zoon," fluisterde Pier Giorgio. "Ik zal aan hem denken bij de communie." Fassone huilde toen hij zich die woorden herinnerde. Hij had hem beter gekend dan zijn huisgenoten, die niet wisten hoezeer Pier Giorgio oog had voor het lijden en de ellende van het leven. Missen, communies, gebeden, hulp aan eenvoudige en verdrietige mensen. Zo verliepen de goed gevulde dagen van Pier Giorgio, die toch nog de tijd vond om te studeren. Ondanks een zeker gebrek aan zelfvertrouwen, haalde hij met verve zijn eindexamen, een grote prestatie. Hij vierde die met vreugdekreten en complimenten voor de leraar Bulferetti, die later zou getuigen hoezeer hij getroffen was door de liefde van de jonge man voor Dante. Zo bereidde Pier Giorgio zich voor op de moeilijkere, maar lang verwachte stap van de Polytechnische Hogeschool. Gezond en erg sterk was hij de enige in huis die Parsifal, de rebelse hengst van mijn vader, kon bestijgen, en hij legde ritten van tientallen kilometers af. Ik was de fotograaf dankbaar die bereid was sprongen en manoeuvres te vereeuwigen. Hij daarentegen zocht kinderen op om ze mee in het zadel te nemen. Of hij las hardop het evangelie, of liet Parsifal halt houden om een kruisteken te maken voor een kerk. We begonnen volwassen te worden, maar zijn karakter onderging geen grote veranderingen. Hij behield zijn authenticiteit. Hij had zich ingeschreven bij de Sint-Vincentius-conferentie van het Instituto Sociale in 1918 en begon zo zijn werk dicht bij de mensen en voor het heil van de mensen, zonder dat iemand thuis er iets van wist. Hoofdstuk 10. Maatschappelijke strijd in 1919. Pier Giorgio was 17 en het was moeilijk om aan het verantwoordelijke leven te beginnen aan het einde van de adolescentieperiode in 1918. Hij had zin om te schreeuwen, om zich in de politiek te mengen, om voor de ene of de andere partij zijn stem te verheffen. Het is niet eenvoudig zich rekenschap te geven van de diepe, onoverkomelijke contrasten tussen de katholieke en de liberale partij. En de eerste beweerde ver van de discussies van de andere te blijven, om niet besmet te raken. Het liberalisme betekende de revolutie. En daarom was het niet mogelijk het te steunen. Het moest bestreden worden als de zonde van de nieuwe eeuw, als volharding in het kwaad, als een rechtstreeks duivels onverbeterlijk verzet tegen het geloof. Katholieken en liberalen stonden, vooral in Piemont, tegenover elkaar op de barricaden. En precies in het huis van een van de meest fervente en belangrijke liberalen van die tijd, besliste Pier Giorgio aanhanger van de Partito Popolare te worden, al schreef hij zich nooit officieel in. En bovendien werd hij propagandist van de krant van die partij, Il Momento. De reactie van onze vader was nogal wrang en streng, maar begrijpelijk, en werd samengevat in een korte en duidelijke waarschuwing. Dat betekent dat, wanneer je honger zult hebben, je bij Il Momento zult moeten gaan eten. Maar als een man die zich sterk voelde omwille van zijn persoonlijke prestige, was Alfredo Frassati niet onder de indruk. Hij noemde het een klein meningsverschil. Voor mijn broer daarentegen betekende het innemen van een standpunt in strijd met de politieke ideeën van het huis, dat hij zich keerde tegen een maatschappij, een klasse, een mentaliteit. In één woord, dat hij een sprong in het diepe maakte. De liberalen in de kringen van mijn vader waren echter diegenen die Italië hadden behoed voor een makkelijke interventie. Afvallige verraders die in de rug geschoten moeten worden. Aan wie de lange vrede oorlog gelijk had gegeven. Ze hieven hun hoofden weer op en daarmee herrees ook La Stampa, waarvan de oplage tevoren fors was gedaald. Vanaf de voorpagina richtte onze vader opnieuw zijn kanonnen op de twee belangrijkste verantwoordelijken voor zoveel ellende. Cadorna en Salandra. Buiten deze represailles en kritieken op de onvoorzichtige en overhaaste deelname aan het conflict, waarvan de genadeloze nutteloosheid nog versterkt werd door de schijnvrede. Hoe was de algemene situatie? De socialisten, van wie sommigen oorlogstokers waren, toekomstige fascisten en vervolgens opnieuw socialisten, kondigden met breedsprakerige artikelen, karikaturen en satires de revolutie aan, bewerend dat de liberale burgerstaat voorbij was, en daarom weigerden ze aan de regering deel te nemen. Voortdurende stakingen, uitgeroepen om gelijk welke reden, verlamden het nationale leven. Het was voldoende dat iemand op het station schreeuwde: "Er zit een priester in de trein," om te zorgen dat die trein niet vertrok. "Daar is iemand met schone nagels," riep iemand anders op een ander station. En onmiddellijk beslisten de machinisten dat het absoluut onmogelijk was de reis te vervolgen met een bourgeois erbij. Wat gebeurde er vervolgens? Er sprong een ordehandhaver tevoorschijn en de trein vertrok. In dat klimaat, maar tegen elk extremisme, werd de Volkspartij geboren, die, hoewel ze de gemeenschappelijke taak had de rechten van de arbeiders te verdedigen, spoedig uiteenviel door interne verdeeldheid en ruzie. De een schreeuwde tegen Don Sturzo, de leider, de ander tegen de gevraagde herziening van het kiessysteem, die ook kiesrecht aan de vrouwen gegeven zou hebben. Weer een ander protesteerde door alles en iedereen op te roepen tot een katholicisme, vrij van alle politieke invloed. Ondanks dat alles bleef de partij, die gevormd was uit de meest uiteenlopende elementen, althans naar het leek, gedijen. Intussen ontstond in het hele land het probleem van de veteranen in zijn volle omvang. Het was moeilijk voor hen de studies weer op te pakken, zich op het werk opnieuw te integreren of klanten terug te krijgen na 4 jaar van zo'n vredeafwezigheid. Moeilijk ook om zich te ontdoen van de geest van geweld waarvan men in de oorlog doordrongen was. Zij waren de helden geweest op de voorpagina van de Domenica del Corriere. Nu verwachten ze iets concreters in het leven. Als Italiaan, gekant tegen het herstel van de pauselijke staat, met Rome als hoofdstad, en erger nog, Latium onderworpen aan de tijdelijke macht van de paus, wat alleen kon dienen om de hoogste herder van zijn geestelijke plichten af te leiden, liet Pier Giorgio zich niet misleiden door de sfeer in de kring van de katholieke universitairen, Cesare Balbo. Hij voelde de noodzaak om naar de teleurgestelde massa te gaan, niet slechts om zich te verzetten tegen de politieke vijanden, maar om te proberen de situatie gezond te maken. Voor het volk dat optrok en met de rode vlag zwaaide, dacht hij dat men de noodzakelijke sociale hervormingen moest doorvoeren, opdat de armoede zou verdwijnen en de levensstandaard weer normaal zou worden. Ook aan de universiteit, met de toestroom aan studenten die buiten het normale curriculum vielen, was het klimaat verre van rustig. Dat maakte wel dat Pier Giorgio honderden nieuwe kameraden ontmoette, allemaal van elkaar verschillend in gevoelens, ervaringen en gedrag. Dat nieuwe klimaat wordt goed beschreven in deze brief van zijn vriend Curio Chiaraviglio, de kleinzoon van Giolitti. En hier volgt de tekst van deze brief, gedateerd 21 november 1919. Beste Giorgio, laat me iets weten over je studie en wanneer je naar de universiteit gaat en wat je eerste indrukken zijn van die elite, van de natie die de jongeren op de universiteit zijn. Ik hoop dat je meer geluk hebt dan ik. Onze eerste les was chemie. Ik kwam eraan en gaf voor een serieus iemand te zijn met een stapel boeken op mijn buik, die ik in mijn broek had gestopt. Ze hadden mij verteld dat het niet chic was om naar de universiteit te gaan met boeken in je hand, zoals op school. Ik was van plan erheen te gaan met een wandelstok van mijn vader, maar gelukkig zag ik mezelf zonder dat te willen in de spiegel toen ik het huis verliet en ik zette de stok terug. Mijn jeugdige uiterlijk toonde duidelijk dat die niet van mij was. Toen ik bij de universiteit kwam, was de eerste die ik op de trappen tegenkwam een heel goede vriend, die, omdat hij een jaar ouder is dan ik, het zijn plicht vond om mij een dreun op mijn hoofd te geven, die mijn hoed tot op mijn neus deed zakken en de boeken in mijn broekspijpen, als teken van welkom. Ik hield me rustig, omdat ik gehinderd werd door de boeken en uit een zekere eerbied voor de omgeving. Ik kwam de collegezaal binnen in een hels kabaal. De oudere studenten gooiden vanwege ons met graspollen en kluiten grond. Een jongen dicht bij me kreeg er een tegen zijn hoofd en was helemaal versuft. Om de eer te redden sloegen wij een stoel in stukken en beantwoordden de aanval. Ik had het geluk dat ik de rieten zitting kon pakken en gooide direct naar het hoofd van een jonge dame, natuurlijk onbedoeld, die hem gelukkig kon ontwijken. Je kunt je voorstellen hoe geweldig deze briljante actie van mij werd bewonderd en op het hoogtepunt keken ze allemaal naar mij. Ik zal je niet vertellen wat er in die 5 minuten allemaal gebeurde. Ik werd gered door de professor die binnenkwam, waarna iedereen weer rustig werd. Zo gauw ik zat, begon ik de verfomfaaide boeken uit mijn broekspijpen te halen, want ze waren naar beneden gezakt. Ik werd bewonderd door mijn buren, die mij heel origineel vonden. Dit was mijn eerste en laatste chemieles, want de professor was zo saai dat je erbij in slaap viel. En het was ook de laatste keer dat ik mijn broek... En het was ook de laatste keer dat ik mijn boeken in mijn broek stopte. Ik heb je over mijn entree in het Atheneum verteld, omdat ik denk dat jij je ook wel zult voorstellen dat daar veel serieuze mensen rondlopen, terwijl je er in plaats daarvan een troep herrieschoppers vindt. Iets wat overigens erg vaak gebeurt. Tot zover deze brief. Van zijn kant liep Pier Giorgio het risico tussen eenvoudige en arme jongeren weinig sympathie te wekken, omdat hij als een rijke luiszoontje beschouwd werd. Zwijgzaam en teruggetrokken bestudeerde hij zijn omgeving stukje bij beetje te midden van die chaos van namen. In één enkele cursus zaten 400 oorlogsveteranen. En hij werd bekend als de student die nooit weigerde te helpen. Stipt, maar zonder te overdrijven. Kalm en buitengewoon hartelijk. In korte tijd veranderde de spot die hem eerst ten deel viel in respect. "Daar is de senator. Laten we ons gedragen," zeiden zijn kameraden. En onderbraken hun futiel en dubbelzinnig gepraat. Als ze niet ophielden, doorbrak Pier Giorgio de nutteloze gesprekken doordat hij begon te fluiten. Zijn gefluit was, net als zijn lach, een alarmbel. Toch leek Pier Giorgio niet op Padre Zapata. Hij beleefde de deugd en de mensen die met hem omgingen begonnen vanzelf zijn persoonlijkheid van consequente jongeman te respecteren. En die er niet één was van een theoretisch prediker. Met verve had hij de gevaren en bekoringen van zijn 18 jaren overwonnen. Een werk van liefdadigheid en apostolaat opgestart, in het bijzonder onder de jongsten, waarbij hij vaak gebruik maakte van de vriendschap, de ervaring en de medewerking van de conciërges. Een belangrijk keerpunt in zijn leven was toen hij lid werd van de katholieke vereniging van de universiteit, Cesare Balbo. Toen de voorzitter van dat moment, Pilade de Nicola, hem uitnodigde er deel van uit te maken, kon hij, nog minderjarig, dat niet accepteren zonder toestemming te hebben gekregen van de familie, uiteraard vertegenwoordigd door mama, die zeer wantrouwig stond tegenover de mensen van de katholieke actie, die ze als goede kunstenaar, als armzalig en lelijk beoordeelde. We weten niet of haar gesprek met Pier Giorgio verhit was of kalm verliep. Wat zeker is, is dat ze, nadat ze haastig naar Val Salice was gegaan om raad te vragen aan Don Coyazzi, met het verlangen van haar zoon instemde, zei het zonder enthousiasme. En zo kon Pier Giorgio de volgende dag lidmaatschapsaanvraag indienen, getekend door zijn katholieke moeder, bij gebrek aan toestemming van zijn vader. Het lidmaatschap van Cesare Balbo vergrootte, zonder dat iemand zich ervan bewust was, de afstand tussen Pier Giorgio en zijn familie. Aangezien alles in hem, buiten de muren van het huis, bron van apostolaat werd. Zijn blijheid, zuiverheid, nederigheid, eenvoud en geloof. En zo werd hij uiteindelijk in die kring, waar hij vaak door middelmatige mensen omringd werd, hoewel hun eigen middelmatigheid hen achterstelde, door iedereen aanvaard. Met zijn lichtende ogen kon hij iedere man of vrouw aankijken zonder deze neer te slaan. Zijn ruwe handen, geschikt om de hoofden van de kinderen van Cottolengo te strelen of om zijn vlag te verdedigen, schudden die van nieuwe en oude kameraden, zonder compromissen, zonder visitekaartjes. Zijn krachtige en brede schouders waren ook beschikbaar om meubels te verhuizen. Maar niemand besefte, en niemand zou toen gezegd hebben, als dat gevraagd werd, dat hij helemaal van en voor de kring Cesare Balbo was. Daarom waren de mensen van de Volkspartij, die later moesten beslissen over zijn verzoek om zich bij hen aan te sluiten, enige tijd bang dat hij de vijfde kolonne vertegenwoordigde. Zijn verzoek bleef in 1922 liggen, terwijl zijn godsdienstige en politieke opvattingen onderzocht werden. In 1925 vinden we de beslissing, bekrachtigd met de handtekening van Alcide de Gasparri. Een verdenking die absurd lijkt, hoewel ze gerechtvaardigd werd door de liberale faam van vader. Met die aarzelingen van anderen stond Pier Giorgio's besliste en moedige gedrag in schril contrast. Nooit verwijderde hij nog uit zijn knoopsgat het schild met kruis, het symbool van de Volkspartij, ondersteboven gedragen als Robotiaan, ook niet op de uiterst gevaarlijke 1 mei van die jaren. Als ze tegenover hem stonden, zwegen zelfs de felste tegenstanders. Op een avond stegen uit een groep vrouwen in de Martinetto-wijk vijandige kreten op tegen de katholieke processie die de evenementen van een weldoenersavond afsloot. Pier Giorgio ging naar een van de luidruchtigste vrouwen en vroeg haar rustig naar de reden van haar woede. Als antwoord kreeg hij in ruwe taal het gebruikelijke verhaal over ellende en vernedering. Hij zei niets. Uit zijn zak nam hij een stuk papier, vol met adressen, en schreef dat van de vrouw erbij, die haar hoofd boog zonder nog iets toe te voegen. Hij kon er niet toe gebracht worden zijn insigne af te doen, toen hij een staalfabriek binnenging, die berucht was omdat ze gedomineerd werd door revolutionaire arbeiders. Zijn vriend Chiaraviglio was bang voor hem, maar de arbeiders staken geen vinger uit en verhieven hun stem niet. Ze respecteerden zelfs zijn aanwezigheid in een gespannen stilte die hun waardering uitdrukte. Zijn ogen lichtten op wanneer er over soldaten gesproken werd. Niet dat hij ook maar korporaal had willen zijn, in tegenstelling tot de burgerjongens die verplicht waren het grijsgroene uniform te dragen, wilde hij slechts de gelijke van allen zijn, één te midden van de anderen. Toen hij tijdens de zondagsmis een soldaat van de Alpenbrigade ontmoette, benaderde hij hem bij het naar buiten gaan met een glimlach. Het was Gianni Brunelli, met wie Pier Giorgio, met kennis van zaken en met passie, direct over de bergen begon te praten. Op het moment dat ze afscheid namen, nodigde hij hen uit om iedere zondag een kleine kudde soldaten bijeen te brengen en die mee naar de kerk te brengen. De daaropvolgende zondag gingen er meer dan 20 jonge mannen van de 41ste compagnie ter communie. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het leven van Pier Giorgio Frassati, Een leven in heiligheid van dag tot dag, een boek geschreven door zijn zus Luciana Frassati. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe en graag tot een volgende keer.